Vervolgen we de schriftlezing in deze periode bij Handelingen 13, vanaf vers 42 tot en met 52.
En als de Joden uitgegaan waren uit de synagoge, baden de heidenen dat tegen de naaste Sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. En als de synagoge gescheiden was, volgden velen van de Joden en van de godsdienstige Jodengenoten Paulus en Barnabas, welke tot hen spraken en hun vermaanden te blijven bij de genade van God. En op de volgende Sabbat kwamen bijna de gehele stad samen om het woord van God te horen. Doch de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid vervuld en wederspraken hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: het was nodig dat eerst tot u het woord van God gesproken zou worden. Doch nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende: ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste van de aarde. Als nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en prezen het woord des Heren. En er geloofden zoveel, als zij geordineerd waren tot het eeuwige leven. En het woord des Heren werd door het gehele land uitgebreid. Maar de Joden maakten op de godsdienstige en eerlijke vrouwen en de voornaamste van de stad, en verwekte vervolging tegen Paulus en Barnabas, en wierpen ze uit hun landpalen. Doch zij schudden het stof van hun voeten af tegen dezelfde, en kwamen te Iconium. En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest.
Gods woord wordt vanmorgen bediend. Voor de gasten onder ons, we volgen een gedeelte van het boek Handelingen op de voet. We zijn vanmorgen aangekomen bij het gedeelte dat we samen gelezen hebben. En dat gedeelte wordt ook vanmorgen bepreekt. Uitgangspunt voor de prediking zijn de versen 46 tot en met 48 van Handelingen 13. Dan lezen we in Gods woord Handelingen 13 vanaf vers 46. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: het was nodig dat eerst tot u het woord van God gesproken zou worden. Nog nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelfde des eeuwige levens niet waardig oordeelt, ziet wij keer ons tot de heidenen. Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende: ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, omdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. Als nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich, prezen het woord van de Heere. En dan geloofden zoveel als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. Het thema waaronder deze serie verkondigd wordt is Paulus, een apostel van Jezus Christus. Paulus, een apostel van Jezus Christus. Vanmorgen twee lijnen vanuit de tekst. We letten allereerst erop hoe men in de synagoge de prediking van Paulus verwerpt. Dus hoe in de synagoge de prediking van Paulus wordt verworpen. En in de tweede plaats hoe buiten de synagoge de prediking van Paulus wordt aanvaard. Dus hoe men buiten de synagoge Paulus' prediking aanvaardt. Een van de grootste valkuilen gemeenten voor een predikant die net begint, is dat hij het idee heeft dat hij in staat is om binnen een half jaar een hele gemeente te bekeren. Ik zeg dat niet vanuit de hoogte, ik heb zelf ook die grote fout gemaakt. Je kan je er ook wel iets bij voorstellen, als je jarenlang toeleeft naar het moment dat je door de Heere wordt bevestigd in de ambtelijke bediening van het woord, en dat de Heere je een gemeente toeschikt die op je hart wordt gebonden. En je wil niets liever dan mensen brengen aan de voeten van de zaligmaker. En je begint op zo'n manier ook aan je ambtelijke bediening in de gemeente. Dan begin je met hoge verwachtingen. Verwacht je dat na de eerste of de tweede preek in ieder geval, mag ik het zomaar eens zeggen, wat roering in het water komt. En dat mensen onrustig worden, geestelijke vragen gaan stellen, dat je telefoontjes binnenkrijgt: dominee, hoe word ik door de Heere bekeerd? Dat je in je gang door de gemeente, je kennismakingsronde, ook meteen zulke vragen naar je toe krijgt. Dat mensen geraakt worden door de prediking, dat er beslag ligt door het woord. Het is heel teleurstellend om te ervaren dat na verloop van een half jaar er helemaal niets, ogenschijnlijk trouwens, helemaal niets gebeurt. Waar zou dat dan aan liggen? Ik weet niet hoe u dat doet, maar ik kijk maar even naar mezelf. Dan ligt het natuurlijk altijd aan een ander. Zo redeneerde ik tenminste wel. Dan ligt het aan de gemeente. Ze begrijpen het niet. Ze willen je niet begrijpen. Ze zijn onverschillig. Plat gepreekt door alle preken in de jaren daarvoor. Je zet alles op alles om de gemeente op een ander spoor te krijgen. En vroeg of laat, en dat wens ik elke predikant toe, bijt je in het zand. En ligt het niet meer aan een gemeente of aan andere mensen, maar kom je bij jezelf uit. En dat is een grote zegen als dat gebeurt aan het begin van je ambtelijke bediening. U zult het waarschijnlijk nooit meemaken, gemeente, misschien dat in de toekomst, de Heer is daarin vrij, u ook een kandidaat uit zijn hand ontvangt, dat is aan hem. Maar u zult het hopelijk nooit meemaken dat een kandidaat die begint in de gemeente na 2 of 3 keer gepreekt te zullen hebben, tegen de gemeente zegt, gemeente, ik heb het al door. U wilt de prediking niet geloven, ik ga eruit. We laten u achter. De groep mensen in de gemeente die nog staat achter die prediking neem ik mee. En we gaan ergens anders een kerk voortzetten. Helaas is dat wel eens gebeurd. En sommigen onder ons weten van die pijn. Ik hoop dat het u bezwaard wordt, gemeente. Maar ook dominees en ook deze dominee is in de aard erg hoogmoedig. Dat zal natuurlijk een enorme ophef geven. Na 3 keer preken. Al zo'n zware conclusie. En dan ook nog eens een keer zo'n rigide. Zo'n harde, definitieve stap. De gemeente die door de Heer aan je zorg is toevertrouwd achterlaten. Maar ook vervolgens een oordeel over spreken. En vervolgens elders in Sliedrecht in een gebouwtje verder gaan. We kunnen ons dat niet voorstellen. Maar als ik het goed gelezen heb, gemeente, gebeurt dat wel hier in Handelingen 13. Niet na een half jaar. Ook niet na 3 preek. Maar de eerste, de beste preek die Paulus houdt in de gemeente van Antiochië, die samenkomt in de synagoog, is intreden en afscheid in 1 dienst. Al tijdens de dienst loopt Paulus eruit. En neemt hij mensen mee. Het woord van God verkondigt, we zagen dat vorige week. Een indringende boodschap, maar ook heel evenwichtig. Maar Paulus ziet ook wat het effect is van zijn prediking, voor zover wij dat kunnen zien. En hij trekt zijn conclusie en hij gaat naar buiten. Letterlijk, hij loopt gewoon de synagoge uit. En buiten, ergens op een plein in Antiochië, wordt de dienst voortgezet. En dat niet alleen, die week daarna, als mensen week de tijd hebben gehad om over zijn prediking na te denken. En het weer Shabbat is. De mensen samenkomen in de synagoge. Zien ze tot hun grote ergernis hoe Paulus, die elders in Antiochië ook samenkomt met mensen, velen uit die stad mag ontvangen. Grote oploop van mensen, een toestroom van mensen naar de plaats waar Paulus met Barnabas de volgende week, de week daarna, samenkomen. En je kan je voorstellen, gemeente, als u in die groep zou zitten en ik in die groep zou zitten, dan zouden we ook met scheve ogen daarnaar kijken. En dan zouden we ons ergeren. Jaloezie is ons niet vreemd. We zouden boos worden. En helemaal als dan het volgende tot ons wordt gezegd, laat dat nog maar eens even rustig lezen, maar nu tegen deze achtergrond. Als die Joden, vers 45, Paulus erop aanspreken en met hem in discussie gaan, dan zegt Paulus, het was nodig dat eerst tot u het woord van God gesproken zou worden, maar nademaal gij ditzelfde verstoot en uzelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt, ziet, bekeren ons tot de heidenen. Let u er even op, gemeente, op grond van één preek wordt deze conclusie getrokken. U verstoot het woord, dat is het eerste wat Paulus zegt. En het tweede wat hij zegt, u acht het eeuwige leven niet waardig. En met het eeuwige leven bedoelt Paulus als een Bijbelse uitdrukking de eeuwige gelukzaligheid. Het kennen, het loven en het aanbidden van God acht u tot niets. Eén preek. Zo'n conclusie. Is dat niet een beetje te kort door de bocht? Dan moeten we hier niet tegen Paulus zeggen, gemeente, als we daartussen zouden staan, nou. Dat kan ook wel even wat rustiger. Je begint nog maar net. Dit is je eerste preek, in ieder geval voor zover wij weten. En dan al meteen zo'n forse uitspraak. En wat zeg je daarmee eigenlijk? Met dat je je terugtrekt van hun, geef je hen over aan het eeuwige oordeel. Want dat is toch wat iemand uitspreekt. Als hij zich terugtrekt uit de gemeente waar het woord wordt bediend, om oneigenlijke redenen, wat spreek je daarmee uit zonder woorden? Maar dat doet Paulus. Er is nog iets wat opvalt, gemeente. Paulus wordt niet op zijn vingers getikt. Niet door de mensen om hem heen die hem begeleiden. Dat gebeurt op andere momenten wel. En daar is er sommige mensen er niet voor terug om Paulus te corrigeren. Maar ik denk ook even aan degene die Paulus gezonden heeft. Aan de Heere Jezus Christus. Iets verderop in het Bijbelboek lezen hoe Paulus op enig moment verhinderd wordt door de Heilige Geest om het evangelie te verkondigen in een bepaalde streek. En hij gooit dat dan over een andere boeg, hij zoekt dan een ander gedeelte van het land op en ook daar merkt hij dat de Heilige Geest hem geen vrijmoedigheid geeft om het woord van God te verkondigen. En vervolgens komt Paulus dan tot de conclusie dat de Heer waarschijnlijk iets anders voor ogen heeft. Hij verenigt zich met zijn collega's in gebed en in die nacht ontvangt hij die droom, dat visioen van die Macedonische man. En op grond daarvan, op grond van de leiding van de Heilige Geest, in de weg van het gebed en door het woord mag Paulus de conclusie trekken dat de Heere hem roept om de oversteek te maken naar het andere werelddeel, Europa. En daar mag hij verder gaan als apostel der heidenen. Waarom grijpt God hier niet in Handelingen 13? Het gaat toch om zijn volk, het Joodse volk, Israël. Want die komen samen in die synagogen van Antiochië. Iedere week weer opnieuw. En onder deze mensen, zagen we het al de vorige keer, maar nu wordt het ook heel concreet zichtbaar, zijn er mensen die de Heere vrezen. Die Paulus op de voet gaan volgen. Die zich daarmee onttrekken aan de gemeente waartoe ze tot dan hebben behoord. En samen met Paulus letterlijk eruit lopen, naar buiten gaan en de volgende week op een andere plaats in Antiochië samenkomen, maar nu ook samen met vele heidenen. De Heere woonde daar toch al in Antiochië? En in de lijn van het verbond, al lezend de schriften, het Oude Testament, en al verhorend de gebeden, de psalmen, het Oude Testament, was daar ook al de Heilige Geest aan het werk in het leven van mensenkinderen, al van generatie op generatie, daar ben ik heilig van overtuigd. Hier en daar leeft het beeld, en soms wordt dat ook wel eens gevoed, dat als Paulus in geen synagoge binnenkomt in Handelingen, dat er één grote geestelijke duisternis alles beheerst. Maar wie wat rustige Handelingen leest, gemeente, komt tot een hele andere conclusie. In die verschillende synagogen die Paulus aandoet, was de Heer al lang aan het werk. Maar als God daar aan het werk is, en als het woord daar wordt gelezen, als er gebeden wordt, als er gezongen wordt, dan zou je toch verwachten dat God ook opkomt voor zijn werk. En tegen Paulus zegt Paulus: die woorden neem je terug. Je gaat terug naar die synagoog. Je neemt je woorden in. En al vaar jij het maar als ploetelen op de rotsen. Maar dat is je plaats. Daar ligt je roeping. Want ik, de Heere, heb veel volks in deze stad. Maar ook de hemel zwijgt. Het gaat nog een stapje verder, gemeente. Kijk u maar even met me mee naar de tekst. Als Paulus zich verweert tegenover deze mensen, vers 46, dan beroept hij zich in vers 47 op de schrift. En hij zegt daar het volgende, want alzo heeft de Heer ons geboden. Dan gebruikt Paulus een heel zwaar woord. Dat is niet zomaar de opdracht gegeven, nee, echt als een last op onze schouders gelegd. We kunnen er niet onderuit, dit is het gebod van de Heer. Wat is dan dat gebod? Ik heb u gesteld tot een licht der heiden. En u ziet als u een bijbeltje heeft met tekstverwijzingen, dat er dan verwezen wordt naar Jesaja 49 vers 6. Opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. Paulus beroept zich ook op de schrift om deze stap te zetten. Welke stap? Wel om eruit te stappen. Hij doet dat niet alleen op grond van de ervaring die hij opdoet tijdens die dienst. Maar hij zegt het tegen die gemeente. Dit is gewoon een vervulling van de belofte. U kent die profeet wel, Jesaja, een van de meest gelezen bijbelboeken in die dagen. Staat zwart op wit. En als ik het goed lees, gemeente, dan gebeurt er nog iets. Als u deze zondag Jesaja 49 eens voor uzelf rustig wil lezen, dan ziet u dat onze Statenvertalers terecht dat hoofdstuk betrekken op de Heere Jezus Christus. Het is een zogenaamde Messiaanse profetie. In de taal van het Oude Testament wordt er een tweegesprek weergegeven tussen God de Vader aan de ene kant en God de Zoon aan de andere kant. Vanwege de bittere ervaring die de Heere opdoet met het ongeloof van Israël, biedt de knecht zichzelf aan om de schuld die daarachter schuilgaat te verzoenen. En in Jesaja 49 wordt dan door de Heere toegezegd aan de knecht des Heere, aan de Heere Jezus Christus, dat God hem niet alleen gesteld heeft tot behoud en zaligheid van Israël, maar daarnaast ook tot een licht der heidenen. Ik heb u, o Heere Jezus Christus, gesteld tot het licht der heidenen. Maar als u met mij even kijkt naar Handelingen, dan gebruikt Paulus deze tekst volgens mij iets anders. Er staat hier ook in de Kanselbijbel, ik heb u met een kleine letter. Ik heb u, Paulus, gesteld tot een licht der heidenen. Nou, gemeente, konden we tot nog toe een klein beetje volgen, al waren het er denk ik niet mee eens wat Paulus hier doet. Maar dit gaat denk ik wel over de grens, of niet? Dan beroep je je op de schrift. Je verwijst naar een belofte in het Oude Testament. En we lezen dan die belofte vanmorgen en doet u dat nog eens een keer nauwkeurig vandaag. Je komt tot de conclusie dat die belofte bedoeld is voor de Heere Jezus Christus, voor de Messias. En dan wrijf je toch even je ogen uit hier in Handelingen 13. Paulus, maar dit kan toch niet? Een belofte voor de zaligmaker. Pas je nu toe op jezelf. Ik heb u, Paulus, gesteld tot een licht der hedenen. Ben jij dat licht, Paulus? Volgens mij doe je het licht uit in die synagoog. En ontsteek je die lamp ergens anders op een andere plaats. Met een beroep op de Bijbel. Wat gebeurt hier eigenlijk, gemeente? En ik hoop dat u met mij nu weer ook achterkomt dat we Gods woord ook soms eens even heel rustig moeten lezen. Proberen voor te stellen wat daar plaatsvindt. Een van de eerste dingen waarop ik mezelf moest betrappen toen ik deze preek ging voorbereiden, was dat ik deze geschiedenis altijd veel te snel heb gelezen. En je neemt het al voor kennisgeving aan. Maar als je nou eens jezelf en je eigen gemeente erin verplaatst, zoals we dat net deden aan het begin van de preek. Kandidaat, één preek, loopt de kerkuurt op en laat u hier zitten. En begint ergens anders. En hij beroept zich notabene dan nog eens een keer op de Bijbel. En als je dat vers nog eens rustig gaat lezen, dan zou je tegen hem moeten zeggen, ja maar gebruik jij die tekst wel goed? Wat voor pretenties heb jij wel niet? Wat beeld je jezelf wel niet in? Ben jij dat licht der heidenen? Het gaat hier toch om de Messias? Snapt u nou ook een beetje, gemeente, en dan maken we die eerste stap. Waarom de Joden die achterblijven zo boos worden? Het zou je gemeente maar zijn. Je ziet zo in één keer een groep mensen opstaan en die gaan de deur uit. Notabene gastpredikant. In alle beleefdheid gaf je hem eruit om het woord te bedienen. Broeders, zo zagen we vorige week, is er nog enig woord van vertroosting in u? En achteraf moet je zeggen, hadden we maar nooit het woord gegeven. Dan was deze ramp ons bespaard gebleven. Wat gebeurt hier? Wat voor preek houdt Paulus eigenlijk? We zagen vorige week, gemeente, al luisterde naar de prediking van Paulus, dat hij een aantal lijnen trekt. De inzet van zijn preek was heel positief, zo zeiden we tegen elkaar. Paulus benadrukt heel sterk Gods verkiezing van Israël, van het Joodse volk. Daar begint zijn preek mee. We zagen vervolgens hoe Paulus ook heel sterk benadrukt dat de Heere Saul verwerpt aan de ene kant, maar het volk Israël daarmee niet verwerpt. Integendeel, hij verwekt, hij laat opstaan en daarachter schuilt ook Gods verkiezend handelen. Een nieuwe koning, David, tweede vorm van verkiezing. Verkiezing van een volk, verkiezing van een koningshuis. En in dat koninklijke geslacht van David plant de Heere zijn belofte van de komende Messias. Opnieuw een vorm van verkiezing. Een volk wordt uitverkoren. Een familie, een koninklijke familie wordt uitverkoren. En binnen dat geslacht geeft de Heere ook de belofte van de komende Messias. Een bijzondere verkiezing. Het huis van David is de drager van de Messiaanse belofte. En Paulus laat dan zien hoe die belofte uiteindelijk tot vervulling komt in de geboorte van de Heere Jezus Christus. En door God wordt bevestigd omdat hij Jezus opwekt uit de doden. Zo zagen we dat. Alles komt samen in die ene persoon en in die ene naam. En aan het slot van de prediking, zo zagen we, maakt Paulus dan de toepassing. Naar twee kanten. De eerste toepassing die hij maakt, laten we dat nog maar even lezen, gemeente, ook tot opfrissing van ons geheugen. De eerste toepassing die hij maakt is in vers 39. Hij plaatst dan de zaligmaker Jezus Christus aan de ene kant tegenover Mozes aan de andere kant. De wetten van Mozes. En hij zegt, door Mozes konden jullie niet gerechtvaardigd worden. Dat is hopelijk ook de bittere teleurstelling die jullie hebben opgedaan. Dat ligt niet aan de wet van Mozes, aan het gebod van Mozes. Dat gebod van de Heer is heilig en goed. Waarom? Omdat God goed en heilig is. Mozes maakt duidelijk dat jullie hart verdraaid is. Vol van verzet, ongeloof en wantrouw. En dat kun je camoufleren met een godsdienstig kleed. Dat was de eerste toepassing. Mozes tegenover Christus. De wet tegenover het evangelie. De rechtvaardiging op grond van werk, goed gedrag, goede daden of de rechtvaardiging van de goddeloos. Om niet, omwille van het werk van de Heer Jezus Christus, om zijn gerechtigheid alleen. Je zou kunnen zeggen, gemeente, wat Paulus elders in zijn brieven opmerkt. Ik predik Jezus Christus en die gekruisigd, de gezalfde van God, de van God gegeven zaligmaker. De tweede toepassing die Paulus maakt, was dat hij in die synagoge zegt, dit woord is ook bestemd voor de heidenen. Met de komst van de zaligmaker wordt de muur tussen Jood en heiden afgebroken. Vervult God die oude belofte in het Oude Testament en gaat het evangelie de wereld in. Het woord is nu bedoeld voor alle volkeren. Waarom? Omdat God aan het begin van de geschiedenis van Israël tegen Abraham heeft gezegd, in u en in uw geslacht zullen alle volkeren der aarde gezegend worden. En die zegen gaat nu de wereld in. Wordt nu verkondigd onder de heiden. En precies dat zijn nu de twee punten waarop men afknapt in synagogen van Antiochië. Christus gerechtigheid, eerste breekpunt. Het tweede breekpunt is dat het evangelie bedoeld is voor alle volkeren. En dat die heidenen niet meer rekening hoeven te houden met de geboden van Mozes. En die boodschap verwerpen. Sterker nog, men belastert die boodschap. Kijkt u maar even met me mee. Het wordt heel sterk ook gezegd in vers 45. Ze spreken Paulus tegen, wedersprekende, en dan staat er letterlijk godslasterende. Ze lasteren God, de God en Jezus Christus die Paulus verkondigt. In het openbaar. Ik wil aan het slot van dit eerste punt, gemeente, een paar hele eenvoudige, praktische lijnen gaan trekken. In de eerste plaats deze lijn. En ik plaats de dienst van vanmorgen nu tegen de achtergrond van de geschiedenis. Het evangelie mag ook in de lage landen die ons land wordt, zo wordt ons land genoemd, worden verkondigd. Heeft u in de gaten dat dat alleen maar kan omdat natuurlijke takken die bovenop die stam liggen, de stam die Israël is, werden weggehaald. En wilde takken, volkeren uit de heidenen, in de stam van Gods verbond zijn ingeënt. Dat een groot deel van het Joodse volk tot op de dag van vandaag door het verwerpen van de Messias ruimte geeft aan heidenen om de Messias te leren kennen. De Heere Jezus Christus en zijn gerechtigheid te omhelzen. Alles alleen in hem te vinden. En als een goddeloze door God gerechtvaardigd worden om niet. Waarom benadruk ik dit in de eerste lijn van de toepassing? Wel om in de eerste plaats bij u en bij mij de verbondenheid met het Joodse volk. Wij zijn verbonden door het genadeverbond te onderstrepen. Waar komen wij vandaan van oorsprong? Uit het duistere heidendom. Uit de volkeren die God niet kennen. En in de weg van Gods handelen heeft de Heer ons geplaatst onder het woord. En werd dat vanmorgen in de bediening van de doop weer opnieuw zichtbaar gemaakt in uw en mijn leven. Alleen dankzij Gods verkiezend handelen hebben Naara en Alexander een plaats gekregen onder het evangelie. Waarom? Omdat God dat wil. Terwijl de Heere als geen ander weet dat Naara en Alexander, u en ik, een hart hebben dat van nature niet voor God wil buigen. Zich met alles wat in ons is verzet tegen hem. Maar hij wil dat. De plaats die wij ingenomen hebben met onze kinderengemeente is wel een plaats waar eerst een andere tak heeft gestaan. Het tak, een groot deel van het Joodse volk, dat de Messias niet heeft aanvaard. En dat geeft in de verbondenheid met Israël juist gebed voor Israël. En bewogenheid. Vanmorgen het teken en zegel van hetzelfde verbond dat God met Abraham, Isaac en Jacob heeft opgericht in het midden van de gemeente wordt bediend. Laat de Heere daarin zien dat wij gedragen worden door de stam die Israël heet. Daaraan ontlenen wij onze identiteit als christen. En daarom begint elke dienst met de woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Er zijn geen woorden die erbij horen, een stukje nostalgie, zo doen we dat nou eenmaal in de kerk. Maar er schuilt die diepe overtuiging achter. Ingeënt in die stam. Het geeft dus ook een diep verdriet. Als we zien hoe een deel van het Joodse volk de Messias verwerpt. Paulus staat daar niet met een kil en koud hart. Zo vanuit die houding zal het jullie wel eens even vertellen. Ik kom hier en ik weet meteen alles te vertellen. Ik heb de waarheid in pacht. Als hij later in een van zijn brieven in Romeinen terugkijkt op deze periode, dan zegt hij: het smart me. Het snijdt door mijn ziel. Breng me elke dag op de knieën. Het gaat om mijn broeders, mijn volksgenoten. Voelt u ook wel eens een keer die pijn? Pijn om het ongeloof onder het Joodse volk? Buigt u daar ook uw knieën voor? De volgende lijn die ik wil trekken. Dan komt het wat dichter bij huis, gemeente. Wat hier in de synagoge in Antiochië gebeurt, het verwerpen van het woord, gebeurt ook in de kerk. Ook in de Bethelkerk. Vanaf het begin dat hier in Sliedrecht in deze omgeving het evangelie verkondigd is, heeft de evangelieprediking altijd geleid tot twee reacties. Een reuk des levens ten leven en een reuk des doods ten dode. Dat werd omhelst door mannen en vrouwen. Misschien wel uit uw voorgeslacht als u hier in Sliedrecht getogen bent. En wat heeft de Heere rijk gewerkt tot op de dag van vandaag in Sliedrecht. Wat zijn er ook in onze gemeente verschillende families aan te wijzen. Waar de Heere soms letterlijk van de ene generatie op de andere generatie heeft doorgewerkt met zijn woord en geest. En wat is dat groot als je als jongere mag zeggen. Vader of mijn moeder of beide ouders. Grootouders. En als ik mijn opa en oma mag geloven, mijn overgrootouders vreesde de Heer. Wat krijgt de bediening van de doop van morgen dan ook een rijke betekenis in je leven? Dat je letterlijk vanuit je eigen familie die geschiedenis kan zeggen dat de Heer werkt in de lijn van de geslachten. Maar als ik nou samen met jou eens voor je hele familieportret ga staan, kun je dan ook zeggen dat alle leden van de familie die hier in Sliedrecht betteren, teken en zegel van de doop hebben gekregen, nu juichen voor Gods troon? Allemaal? Geen één uitgezonderd? Hoe komt dat? Dat we dan stil worden. Heeft dat ook niet te maken met wat daar gebeurde onder de verkondiging van het woord in het hart van deze mens over wie wij nu dan moeten zwijgen? Dat eigenlijk datzelfde naar boven kwam, laten we dat nog maar eens een keer lezen, gemeente, ook voor onszelf, als wat we lazen in de gemeente van Antiochië, vers 45. Ze wederspraken, niet Paulus, maar hetgeen dat van Paulus gezegd werd. Ze gingen niet in discussie met Paulus, met zijn mening. Maar ze gingen in discussie, ze gingen de strijd aan met het woord van de Heere dat Paulus bracht. Daarmee gingen ze in debat. En dat probeerden ze te willen. Te ontkennen. Twijfel te trekken. Met maar één bedoeling. Dat het woord hun hart niet zou overwinnen. Dat brengt mij vanmorgen, gemeente, bij een hele indringende vraag. Wel een vraag die ik in het licht van de tekst van vanmorgen aan u en mezelf moet stellen. Hoe zit jij op dit moment thuis of in de kerk te luisteren naar het woord? Denk de voorganger nou gewoon eens weg. Denk die gemeente eens weg. Denk het gebouw is weg. Het gebouw wordt een keer afgebroken. Is het niet vanwege de nieuwbouw, dan wel vanwege verval van tijd. Maar hoe sta jij nu één op één tegenover het woord? Hoe zit je te luisteren? Wat breng je er tegen in? Daarmee bedoel ik niet gemeend om alle kritiek te pareren, integendeel. U houdt mij scherp door gewoon eerlijk te zijn en doe dat ook. Maar blijf af van het evangelie. Kom niet aan Jezus Christus en die gekruisigd. En wederspreek niet de Heere, God van het woord. Want dat verlies je onherroepelijk. Was dat ook niet de andere kant vanmorgen van de doopsbediening, gemeente? Toen we aan de hand van het aanen van het gebed werden bepaald bij Mozes en Noach. Twee geschiedenissen in het teken van het oordeel. Noach met de ark in de zondvloed. En Mozes door de Schelzee. Zee dat door de Heer apart werd gezet, gescheiden werd, zodat het volk het droogvoets door kan, maar die in één hand omdraaien zich keerde tegen Farao en het leger en met een donderend geraas deze soldaten wegvoeren. Dat is de andere kant van het woord, wat vanmorgen zichtbaar werd. Het water reinigt niet alleen. Water kan ook doden. Het evangelie maakt niet alleen zalig. Het evangelie kan ons ook veroordelen. slotopmerking, gemeente, en ik zie dat ik maar bij het eerste punt ben gebleven. Maar ik wil me ook graag houden aan de tijd. Dat is de laatste indringende vraag aan u en aan mezelf. Hoe voorkomt u en hoe voorkom ik dat wij niet achterblijven terwijl het woord verder gaat? Dat we misschien met een beroep op de Bijbel het evangelie buiten de deur zetten. En dat we dan ook menen een goed werk te hebben gedaan. Trouwens dacht Paulus zelf niet zo een tijd lang in zijn leven. Bewoog hem dat niet om uiteindelijk die vervolging te ontketenen? Voedde die houding ook niet zijn vermaak toen hij toekeek hoe Stefanus gestenigd werd? Hij stond daar niet als een bloeddorstig monster. Maar als iemand die ervan overtuigd is dat hij God diende en vreesde. Wil ik wel dan vanmorgen tegen u en tegen mezelf zeggen, gemeente. Wat hebben de Heilige Geest nodig, of niet? We staan dus blijkbaar niet voor onszelf in. Het is de Heilige Geest zelf die ons hart moet bewerken. Anders gaan we verloren. Als Gods Geest niet ons hart vernieuwd. De tweede lijn. Wat gebeurt er nou als de Heilige Geest ons hart vernieuwt? Wel, dan denk ik even aan die geschiedenis die Paulus later zal ondervinden. Als hij ergens zit aan een riviertje zo buiten Filippi, de Bijbel openlegt, dan staat er heel eenvoudig dat de Heer het hart van Lydia opende en ze sloeg acht op het woord dat Paulus bracht. Daar werkt de Heilige Geest nou altijd op aan. Om ons hart te verbinden aan Gods hart. Door het evangelie. Heb jij dat ook zo lief gekregen, het woord van de Heer? Juist als het gaat. Prediking van Gods grote daden. De heerlijkheid van Christus gerechtigheid. Dat heerlijk en woordje genade. Dat daar nou helemaal niets van mij bij hoeft. Dat alles alleen maar Gods werk is. Dat de Heere dat niet alleen geven kan, maar vooral geven wil. Zoals hij vanmorgen uitbeeldde dat hij Alexander en Naara niet alleen bekeren kan, maar vooral wil. Staat tot drie keer toe in het doopformulier. De Vader wil, de Zoon wil, de Heilige Geest wil. Dat we daaronder gebogen hebben. Onder de bereidwilligheid van de Heere. En ons zo mochten overgeven aan Hem. Kijk, dan begrijp ik ook waarom de Heere met heerlijkheid en majesteit doorgaat met zijn werk, ook in Antiochië. Tegenover die groep die achterblijft en het evangelie buiten de deur zit, laat God zien dat hij doorgaat met zijn werk ook in deze plaats. En op een heerlijke wijze zijn belofte gaat vervullen. Jezus Christus niet alleen gekomen is om Israël, maar om de wereld zalig te maken, Jood en Heiden. En dat hij daarvoor in dit geval Paulus en in onze dagen andere dienaren van hem wil gebruiken. Die om die reden mogen zeggen, in de verkondiging van het woord valt de prediker weg, blijft de Christus over en kan de gemeente zeggen, we hebben niet Paulus gehoord, van andere voorganger, maar Jezus Christus was in ons midden en verkondigde en verheerlijkte zichzelf. Amen.